Hoofdstuk 4 van Slordig beheer van Jan Kampert. Deze legermisopname mag vrij verspreid en gebruikt worden. Gelezen door Anna Simon.
Wat lees je daar? Vraagt Anka, terwijl ze, op de grond zittend, ringen aan crèmekleurige overgordijnen zet.
Het begin van een novelle die tussen die papieren en boeken zat die je nog van me had, antwoord ik, min of meer afwezig.
Tja, de rommel die je altijd maakt, zucht Anke.
Overigens volmaakt overbodig, want over enkele weken trouwt ze met een van mijn goede vrienden.
Ik kijk naar buiten. Het regent over de herfstige gracht. Ik probeer te achterhalen wanneer precies ik dit verhaal begon. Waarom ik dit requisitoir tegen mijzelf niet heb voortgezet en beëindigd. Waarom ik midden in een zin ophield. Het is nu 1940. Slordig beheer. De titel geldt nog altijd. Ik sta op.
Moet je al weg?
Ja, zeg ik. De treinen lopen ongeregeld en ik moet voor 10 binnen zijn.
Anke schiet in een lach. Ze heeft nog altijd dat lachje achter in de keel. Er was een tijd dat ik daar helemaal niet tegen kon.
Ze heeft gelijk. Het is 3 uur 's middags. Als ik de trein van ongeveer 7:30 neem, haal ik mijn dorp nog gemakkelijk.
Het verveelt je nu natuurlijk in die rommel hier, zegt Anke. Je wil natuurlijk weer naar de kroeg.
Ik heb een dorst, steun ik, nog van gisteren.
Het is trouwens waar. Gisteren was het iets wat rumoerig, maar dat is het niet. Ik wil alleen zijn. Nergens is men zo alleen als in een kleine kroeg op dit uur van de dag.
Ga dan maar, zegt Anke. Ze geeft me een zoen. Die gewoonte hebben we nooit afgeleerd.
Oh, een heel kameraadschappelijke zoen.
Goed, Kees, en zeg hem, als hij zin heeft om een borrel te drinken, dat ik...
Ik zeg niks, verklaart Anke resoluut. Hij moet op tijd eten, want vanavond...
Ik zal Kees dus niet zien vandaag. Als Anke die toon laat horen, is er geen kruid tegen gewassen.
Het is nog stil in het bierhuis waar ik aanland. De ganse dag brandt er het elektrisch licht, want in de smalle steeg valt zelden het zonlicht. Eigenlijk is het een mistroostig lokaal. Maar het is nu eenmaal een onomstotelijk feit dat gelegenheden van dit slag, zand op de houten vloer, een kastelein die zelfs schildert, een zoon die bedient, de beste consumpties bieden. Ik ga voor het enige raam zitten. Niet dat het veel geeft. Verkeer is er toch niet. Af en toe schuifelt de dikke S, de eigenaar van een grote glaswinkel, met een bezorgd gezicht voorbij. Ze hebben laatst de ruiten van zijn winkel ingegooid. Dat zijn van die dingen die in 1940 kunnen gebeuren. Hij is trouwens kennelijk minder dik. Hij moet dikwijls in de steeg waar zijn pakhuis staat zijn. Vroeger placht hij nogal eens hier binnen te vallen. Maar dat komt nu niet meer voor. Het smaakt hem niet meer, heeft hij tegen Ab, de zoon van de kastelein, gezegd. In de andere hoek, bij het rek met kranten en periodieken, zit H. Een nogal veralcoholiseerd heer met baard en niet onbesproken levenswandel. Ik ken hem wel van uiterlijk. Men zegt dat hij bestaat van het schrijven voor uitermate obscure blaadjes. In elk geval levert het blijkbaar voldoende op om van 11:00 tot sluitingstijd in dit bierhuis te zitten. Tenminste, zo was het vroeger. En daarin zal de meimaand van dit jaar wel geen verandering hebben gebracht.
Weer eens in de stad, informeert Ab, als hij het glas bier voor mij neerzet.
Ik brom wat. Wat moet men op dit soort stomzinnige vragen antwoorden?
Kappers en kelners. Kappers en kelners.
Ik heb de volgetypte vellen voor mij gelegd en lees de laatste alinea nog eens over. Traute had haar ouders geschreven dat ze mij weer had ontmoet. Ik mocht een zonderling schrijven van haar vader ontvangen, waarop ik niet eens heb geantwoord, wanneer... Het ergert mij dat ik mij niet meer kan herinneren hoe deze zin verder verliep. Het ergert mij nog meer dat ik op dit ogenblik niets weet van Traute. Op dat kantoor zit ze niet meer. Kort nadat onze relatie voor de 2e maal verbroken werd, is ze ziek geworden. Ze is naar haar ouders, die in een kleine Gelderse stad wonen, gegaan.
En sindsdien...
Je had met Traute moeten trouwen, heeft een vriend mij in der tijd gezegd. Ze zou een schat van een vrouw voor je zijn geweest.
Misschien houd ik niet van schatten van vrouwen. Misschien zei Rick dat ook enkel omdat hij medelijden met haar had. Hij had het meisje, zoals hij haar altijd met een zekere vertedering noemde, ook jaren geleden ontmoet. Bovendien had hij in deze droefgeestige historie een kleine rol vervuld. Ik herinner mij dat nu weer. Ik neem mij voor het toch niet te laten bij dit gedeeltelijk requisitoire. Dokkie komt binnen. Ik vrees dat ik vanavond mijn dorp wel niet zal halen. Want Dokkie en ik hebben goede tijden doorgemaakt. Hij is scheepsarts. Nu zit hij al maandenlang op de wal, waar hij niet tegen kan. Hij zal wel elke dag dronken zijn. Daar kan ik gerust een eet op doen, al heb ik hem sinds lang niet gesproken. Hij valt bij meneer aan het tafeltje.
Rotzooi tegenwoordig, bromt hij.
Je weet bij Dokkie eigenlijk nooit goed waar het geluid van zijn stem precies vandaan komt. Rick beweert altijd dat hij door zijn oor spreekt. De gesprekken die Dokkie pleegt te voeren zijn voor normale mensen niet te volgen. Wanneer hij enkele versnaperingen heeft gebruikt, begint al heel vlug het stadium der wartaal. In het begin maakt hij werkelijk een heel keurige indruk, bepaald heel keurig. Dat zegt hij zelf ook. Hij informeert met onuitroeibare hardnekkigheid naar de welstand van het huisgezin. Of er een huisgezin is, doet niets ter zake.
Met de kleine gaat het zeker naar wens, gaat Dokkie onverstoorbaar verder. Nog geen mazeltjes? Nou, dat komt dan nog wel, kerel.
Brengt een argeloze ziel hem dan aan zijn verstand dat er van geen huisgezin, dus ook niet van een kleine, sprake is, dan schudt Dokkie melancholiek het hoofd en zucht,
die arme poes toch, zo'n stakker van een katje.
Zolang ik Dokkie ken, ben ik er niet achter kunnen komen of verzuchtingen van deze aard enige zin hebben.
Wij die hem kennen, laten hem maar darren. Het stakkerige katje is nog maar een onschuldige fase. Straks komt onvermijdelijk die der Windsors. Krijgt Dokkie een sentimentele dronk, wat lang niet altijd zeker is, dan is de kleine Boudewijn het volgend slachtoffer zijner vochtige ontboezemingen.
Het bierhuis loopt allengsaan vol. Ik denk met enige weerzin aan een uurlange treinreis in een duistere, kille coupé, aan de wandeling van het station naar mijn huis, een eindweegs de polder in. De mannen van de beurs komen stuk voor stuk binnen. Een paar studenten hangen aan een tafeltje. En verdomd, daar heb je Kees toch ook nog. Nu weet ik wel zeker dat ik mijn trein zal missen.
Waarom eigenlijk niet? Er is alleen een verlaten donker huis in een klein dorp. Heb je de Windsors de laatste tijd nog gezien? Vraagt Dokkie.
Nee, antwoordt Kees. Ik heb een maand geleden een briefkaart van hem gehad. Uit Cannes. Hij had geen koorts meer.
Dokkie buigt zich geheimzinnig over het tafeltje.
Kom eens hier, fluistert hij. Sst, niemand mag het weten, maar Edward is hier, in Amsterdam.
Hij kijkt ons triomfantelijk aan.
Nee, zegt Kees verbaasd. Als je me nou...
Verdomd onhebbelijk, mopper ik. Had hij mij ook wel eens kunnen opbellen?
Heeft hij gedaan, gaat Dokkie verder. Je was er niet. Je zat natuurlijk weer achter de meiden aan.
Tuurlijk, valt Kees hem bij.
Lig niet te... begin ik. Sst, weer is Dokkie aan het woord en over zijn pas gevuld glas glinsteren zijn ogen ons vertrouwelijk toe. Offe, wij met z'n drieën, vanavond in het Amstel Hotel nog een whiskytje komen halen. Ik heb maar ja gezegd.
Dat is toch gerequireerd, zegt Kees.
Niks gerequireerd, verklaart Dokkie nu op zeer besliste toon. Was gerequireerd. Ze zijn eruit. Voel je wel?
We voelen het en verdiepen ons in uitvoerige beschouwingen over de Windsors.
Hartelijke luitjes, vindt Kees.
Jammer dat ze naar Bahama gaan, vindt Dokkie.
Ik ken de Bahama-eilanden, gaat hij verder. Het bier is er niet te drinken. Ik heb er ook nog eens een poot geamputeerd.
Een derde stuurman van de Costa Rica, in het ruim gedonderd. Juist op het ogenblik dat Dokkie over de kleine Boudewijn begint, het kind is dol op Kees, verklaart hij, komt Anka binnen.
O, jesses, zegt ze, ik hoor het al.
Een lief knaapje, gaat Dokkie onverstoorbaar verder. Gaat het thuis goed, mevrouw? Geen mazeltjes?
Ik wil een bessen, antwoordt Anka. Die ellendige gordijnen. Ik ben doodop. Hoe staat het met je trein, Jan?
Best, zeg ik. Dank je. Hij zal me missen vanavond.
Hoeveelste rondje is dat?
Informeert zij zakelijk.
Het vierde,
liegt Kees. Die kleine Boudewijn toch, mompelt Dokkie. Hij had een wit matrozenpakje aan. Had ik vroeger ook.
Lief zul je toen geweest zijn, Dokkie?
Nee, stelt Dokkie vast. Nee, mevrouw, ik was om de bliksem niet lief. Ik was een rotjong. Ik beet nagels en stopte kikkers in de poederdoosjes die in vaders apotheek gereed stonden voor de patiënten. Ik was een groot kreng.
Was je ook, zegt Kees, zelf bij geweest? Ik wil een portie leverworst en nog een bessen, zegt Anke.
Het wordt nu in het bierhuis warm en behagelijk. Ik weet niet waarom ik zo hardnekkig aan deze sfeer verslaafd ben. Kolder gesprekken, geen verstandig woord. Maar Dokkie en Kees zijn goede kameraden en voor Anke heb ik altijd nog wel ergens een klein zwak. Een jaar lang woonden we samen. Een vreemd, rumoerig jaar. Kees zal een prettige vrouw aan haar hebben. Ze zit alweer hand in hand. Heb ik ook gedaan.
Zul je niet al te veel drinken, Kees? Vraagt Anke.
Nooit, zegt Kees en drinkt. Ik kijk Anke aan. Ze ziet er niet al te best uit. Misschien heeft ze weer pijn in haar schouder. Rheumatiek. Had ze ook toen ik haar pas leerde kennen. Een overblijfsel van een kampeerpartij aan de Loosdrechtse plassen. Sportief gedoe, noemt Rick dat. Levensgevaarlijk.
Boudewijntje, hoor ik Dokkie mompelen in zichzelf.
Anke en Kees fluisteren samen.
Ik sta op en bel Rick op.
Rick is niet thuis. Hij moest vanmiddag even naar de universiteitsbibliotheek, zegt Joke, zijn vrouw. Het is nu 7:30.
Waarschijnlijk zie je hem dan nog wel in de stad. Ben je nog lang hier?
Op dit ogenblik vertrekt mijn trein. Ik kan bij hen slapen, maar geen leven op de trap.
Het bed is dus veilig gesteld.
Als ik terugkom aan onze tafel, zit Rick op mijn plaats. Hij heeft Maarten J., de acteur, bij zich. Ik ben blij dat mijn trein weg is.
Zo, kleutertje, zegt Rick.
Ha, broer, begroet Maarten mij. Na de 5e borrel wordt iedereen in Maartens familieverband opgenomen. Bovendien heeft hij een vrije avond. En, godzijdank, ook de Oostenrijkse baron is gearriveerd. Hij zit aan zijn vaste tafeltje, altijd alleen, met zichzelf pratend, af en toe zijn knevel opstrijkend. Dan valt de hand neer over de leuning van een stoel en maakt gebaren alsof hij schrijft in de lucht. Ik kijk geboeid naar de sierlijke letters die de spitse vingers tekenen. Soms betrapt de Oostenrijkse baron zichzelf op dit afwezig spel. De hand ligt dan plotseling stil in een verstarde rust, om even later weer arabesken te trekken. Shellshock. De man heeft de wereldoorlog meegemaakt. En alcohol hebben het hem aangedaan. Ik zie het wat foze, opgeblazen gezicht, ondanks alles nog een goed gezicht, en probeer me de man voor te stellen in officiersuniform. Kaiserliche und königliche Jäger. Het gaat niet meer. Maar dat kan ook wel aan mij liggen.
Moeten we niet eens wat gaan eten? Vraagt Anke behoedzaam.
Dergelijke pijnlijke onderwerpen dienen met de grootste omzichtigheid aangeroerd te worden.
Nooit, zegt Dokkie. Ik eet niet meer. Eten is heel ongezond.
Maarten verdiept zich in een gesprek met een witte poedel die, naar ik meen, bij de heer S. hoort, maar die niet van onze tafel is weg te slaan sinds Anke hem stukjes leverworst heeft gevoerd.
Die meneer Oetermeulen heeft geen conversatie, verklaart hij tenslotte somber. Ap.
Dan krijgt Anke Kees zover dat hij zijn jas aantrekt.
Ik moet wat eten, zegt ze. Zeg de heren eens netjes goedendag, Kees.
Dag, meneer.
Dag, meneer.
Op de valreep wipt hij nog gauw mijn borrel naar binnen.
Ben je er morgen nog? Vraagt Anke.
Nee. Ik moet morgen thuis zijn, zeg ik ferm.
Waarom?
Ja, waarom, denk ik, terwijl ze weggaan. Dokkie, Rick, Maarten en ik blijven achter. Aan de beurstafel wordt politiek bedreven.
Als de beurstafel gelijk krijgt, zal zelfs de heer H. over een jaar een welgesteld man zijn. Ik geloof niet dat hem dat veel kan schelen. Een vol glas voor je is beter dan een wijnkelder in het vooruitzicht. De Oostenrijkse baron schrijft, schrijft. Dokkie is over de Boudewijnfase heen. Hij zal nu een uur slapen, vervolgens nog enkele glazen bier drinken en dan naar huis gaan. Maarten wil weg. Er moet hier ergens in de buurt een café zijn waar hij als jongetje van 11 jaar piston heeft geblazen. Dat gaat hij zoeken. Rick en ik gaan op weg naar huis. Ik ben een beetje aangeschoten, niet erg. Ik probeer Rick aan zijn verstand te brengen dat hij de nieuwste roman van Steinbeck, The Grapes of Wrath, moet lezen. Hij zegt dat hij geen Amerikaans wil lezen. Eerst moet Roosevelt herkozen zijn. Wat dat ermee te maken heeft, dringt niet tot mij door. We wandelen door het Vondelpark huiswaarts. Halverwege gekomen begint het afweergeschut zijn dreunend geweld uit te spuwen. Vlak boven ons, zo lijkt het, hangt de oranje bal van een lichtkogel roerloos tegen de donkere nachtlucht. We gaan even op een bank zitten. Vreemd dat je zo vlug aan dit rumoer went. Weet je, zegt Rick, ik ben nog niet zo sterk in slang en het neemt me te veel tijd om elk woord op te zoeken. In het zuiden weerlicht een rosse gloed die nu al minutenlang aanhoudt. Er moet hier dicht in de buurt een batterij staan. De grond trilt onder onze voeten. Is Joke niet bang? Vraag ik. Die zal wel naar bed zijn gegaan, zegt Rick. Krijg je er met geen stokslagen uit. Ik weet niet of dat fatalisme van haar wel een juiste houding is. Niet zo heel ver weg hoor ik het ratelen van een aapje over de straatstenen. Als je uit het park komt, is er op de hoek van de straat een kleine gelegenheid waar Rick en ik wel eens een enkele maal komen. Het is een rustig, eerzaam huis. Op deze tijd van de avond is de kastelein doorgaans op een waardige wijze beschonken. Zijn blonde, omvangrijke vrouw staat achter de toonbank. Hij staart nog altijd met verliefde blikken naar haar bezige armen. Als we, begin ik. We zijn al binnen, enkele ogenblikken verblind door het licht. Maar zachtjes aan, heren, zegt de kasteleines. We schuiven aan de toonbank. In de hoek bij het biljart wordt geklaverjast. Twee Duitse soldaten zitten bij het raam. Het is niet aardig meer in de stad, zegt Rick. Ik zou wel eens een tijdje naar buiten willen. Ga morgen mee, stel ik voor. Maar dat kan niet. Ricks werk houdt hem hier vast. Hij zegt dat hij voortdurend in de universiteitsbibliotheek moet zijn. Bovendien heeft hij de volgende week 2 lezingen waar hij nog geen letter aan heeft gedaan. Ergens ver weg hoor ik hem spreken, als achter glas vandaan. Een matte, monotone stem. Woorden die in wolken van nevel voorbij drijven. Watte woorden. Ik mors niet met mijn glas. Zo dronken ben ik dus niet. Ik kijk naar Rick. Zijn mistroostig schildpadhoofd hangt diep voorover gebogen over de toonbank. Zijn slanke rechterhand speelt met een bierviltje. Nog steeds zie ik zijn mond bewegen. Diepe voren trekken over zijn voorhoofd. Zijn brillenglazen hebben een groenige weerschijn. Buiten begint het doordringend gejank van de sirenes, een koor van maanzieke helhonden. Helen komt in de stad, hoor ik Rick eensklaps zeggen. Ook dat nog, zucht de kasteleines. De soldaten bij het raam fluisteren. De dronken kastelein, die blijkbaar vindt dat hij toch ook iets moet doen, gaat moeizaam verzitten. Wanneer? Vraag ik. Volgende week. Joke heeft een brief van haar. Laten we naar huis gaan. Heren, waarschuwt de kasteleines, denk aan het alarm. Even oversteken maar, mompelt Rick. De nacht flakkert van granaatvuur. Einde van hoofdstuk 4.